lezen wij nu samen, gemeente, uit Gods heilig woord, wat u vindt in de profetie van Jesaja, Jesaja 49, de versen 1 tot en met 13.
Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van den buik aan, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij den Heere, en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien, aan welke het volken ruwel heeft, tot den knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in den tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders des wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinem. Juicht gij hemelen, en verheugt u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen.
Gemeente, wat wij gelezen hebben, het gedeelte uit Jesaja 49, gaat over de knecht des Heren met een hoofdletter. Daarmee wordt bedoeld de Messias, de Heere Jezus, die uiteindelijk ook deze woorden op de lippen genomen heeft. En dan lezen wij zo treffend in het vierde vers, doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu kunnen wij ons voorstellen dat een mens dat ooit bij zichzelf zegt, dat hij zegt, ik heb tevergeefs gearbeid. Dat kan zijn op de kansel, in de bank, ouderlingenbank, in de gemeente. Dat kan zo zijn, ik weet dat ik zelf deze tekst heb overwogen bij mijn afscheid. Ik heb te vergeefs gearbeid. Dat moeten we soms zo bij onszelf stellen. Maar dat nu de Heer Jezus deze woorden heeft gesproken, dat is eigenlijk ondenkbaar. Dat ook de zaligmaker zou gezegd kunnen hebben: ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. En we zouden zeggen, dat kan nooit. Want de Heer Jezus Christus, die heeft niet te vergeefs gearbeid. Niettemin was hij mens. Hij was nietig, zwak mens, net als wij. En ook hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. En er is er niet één geweest op de wereld die zoveel tegenstand heeft ontvangen als de Heer Jezus. En hij, het leek allemaal zo te vergeefs aan het kruis. Maar zijn arbeid heeft rijke vrucht gedragen. In verband daarmee stel ik u voor als tekst voor deze middag 1 Korinthe 15. Daarvan het laatste vers, 1 Korinthe 15, vers 58. Daar lezen wij juist het tegendeel. In 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet te vergeefs is in de Heren. Dat voor ons ligt is een bewogen hoofdstuk, want soms gaat het heel diep. Soms is het zo dat Paulus schijnbaar, als hij zou toegeven, de indruk wekt dat alles te vergeefs is. Hij zegt ook, als waar is wat de dwaalleer zegt, dan is onze prediking ijdel, dan is uw geloof ijdel, dan zijn ze zelfs verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat is dus wel een hele diepe nood. Dan worden de dingen heel moeilijk en moeizaam voorgesteld. Maar hij mag toch zeggen in vers 57, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Hij komt al deze dingen te boven. De bestrijding, de moeite en de zorgen, al zijn ze nog zo zwaar, al is de aanvechting nog zo duidelijk, maar hij mag tenslotte zeggen, Gode zij dank, die geeft ons de overwinning door Jezus Christus. Ondanks alle aanvechting, ondanks alle bestrijding, al gaat het nog zo hoog, mag de apostel deze woorden uitspreken en mogen wij ook vanmiddag deze woorden handhaven. En het vers dat daarop volgt, dat geeft dan ook moed voor deze middag. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Het gaat in deze tekst om arbeiders in het werk des Heren. Het gaat om hun overtuiging, hun arbeid en hun loon. Dus arbeiders in het werk des Heren, hun overtuiging, hun arbeid en hun loon. Standvastig, onbeweeglijk. Paulus spreekt tot mensen die hij ten volle vertrouwt. Hij noemt hen mijn geliefde broeders. En dan gebruikt hij die twee woorden, standvastig en onbeweeglijk, om aan te geven hoe zij in hun ambt moeten en kunnen en mogen staan. In het Grieks staat er juist een woord voor standvastig, dat eigenlijk wil betekenen, je zit stevig in je stoel en je gaat er niet uit, en als je die stoel maar vasthoudt, dan zit je goed. Maar hier ons Hollandse woord, de vertaling, heeft het over standvastig. Dat wil zeggen, wij moeten staan en wij moeten vaststaan. Zijt standvastig, onbeweeglijk. Niet onbewogen. Dat wil zeggen onbewogen in die zin dat je star en strak de dingen uitspreekt. En dat je het allemaal wel weet en dat je gewoon een punt zet en met de hamer slaat en weet, nu is het uit. Niet onbewogen in zaken rouw en verdriet. Een ambtsdrager moet heel bewogen in het leven staan. Dus niet onbewogen, maar wel onbeweeglijk. En dat is toch wel heel wat, gemeente, ook in onze tijd. Om dat woord hier nu zo te lezen, onbeweeglijk. Want u weet, dan ben je gauw star. Inderdaad, dan ben je gauw star. Dan ben je al heel snel zwart-wit. Dan ben je al heel snel niet flexibel genoeg. Onbeweeglijk kun je nog wel zo in de 21ste eeuw staan. Maar Paulus zegt, gemeente, en ik hoop dat u daar ook als gemeente mee wilt rekenen, dat Paulus de ambtsdragers deze raad meegeeft, ook deze mensen die hier vanmiddag zijn, ook in onze tijd, al beweegt alles in Holland, in Nederland, in Friesland en overal, al is het nog zo in beweging, maar de apostel zegt, wij moeten standvastig, wij moeten onbeweeglijk zijn. Zo moeten wij in het leven staan. Dat geldt ten eerste onze boodschap, dat geldt ten tweede ook onze persoon. Onze boodschap, de boodschap waar we voor staan, het woord van God, dat heeft een vast fundament. Het vaste fundament, God staat, hebbende dit zegel, de Heere ken degene die de zijne zijn. Het staat vast. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Wel, zo mogen we de boodschap zien. Niemand kan een ander fundament leggen, zegt Paulus, dan wat gelegd is, namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. De boodschap is vast. Niettemin, het is altijd zo geweest, maar zo is het ook wel in onze tijd. Ik lees u Efeze 4 vers 14. Daar staat, en dat heeft te maken met de tekst, dat begrijpt u wel, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Zo zuiver en zo sterk als de apostel staat hier in onze tekst, zo wankel is de dwaalleer en zo dreigend is ook dat bewogen worden door die dwaling. U moet eens even die tekst die ik noemde, Efeze 4 vers 14, goed lezen. We moeten geen kinderen meer zijn die als de vloed bewogen worden. Hebt u dat bewegen? Dan is die kerk maar in beweging, dan is de kansel maar in beweging, dan is de prediking in beweging. Dan is die prediking flexibel, dan is ze soepel, dan staat ze in dit leven en dan kan ze hier eens wat aanpassen en daar weer eens wat laten vallen. Zo gaat het dan met de prediking en dan worden wij licht bewogen. En dat is een gevaar, dat zegt Paulus zelf ook. Dat is ook het gevaar voor de broeders, dat is het gevaar voor mij. Dat is het gevaar voor u als gemeente, dat u zo licht bewogen bent. Omgevoerd met allerlei wind der leer. Dan komt er dus een bepaalde verandering. Dan gaat het waaien in de kerk. Wind, dat weet u misschien, dat is een woord. Dat heeft te maken met de Heilige Geest. Pneuma, de Heilige Geest is de heilige, de wind des geestes die door de kerk moet waaien. Maar er kan ook een andere tocht ontstaan in de kerk. En dat is niet het woord pneuma, maar dat is die andere wind. De wind van de dwaalleer, de wind van leer. En dan staat er een woord anemos, een heel ander woord. Dus er zijn twee soorten windrichting in de kerk. Daar is die gezegende heerlijke wind des geestes die de kerk verfrist en die de kerk doet opwaken ten goede, die de doodslucht wegjaagt en afdrijft. Maar daar is ook de wind van de dwaalleer. En dat is niet een storm zo direct, maar dat gaat heel langzaam, dat gaat heel voorzichtig aan. Niet meer omgevoerd door allerlei wind van leer. Ach, zoals Paulus het zegt in deze tekst, Efeze 4, zo lijkt het helemaal niet. Hij gebruikt wel hele ernstige woorden, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen. Als je dat van iemand zou zeggen in deze tijd, dan zouden de mensen je aanvliegen. Durft u dat van mij te zeggen? Maar Paulus zegt het heel rustig, gemeente, in de kerk, op de kansel en overal. Er zijn mensen die met bedriegerij de dingen willen omverhelpen. Door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Broeders, wees daarop bedacht. Denk erom in onze tijd. Wij leven niet in een tijd om de dingen toe te geven. Wij leven niet in een tijd om de dingen aan te passen. Wij moeten als kerk, wij moeten als predikers, wij moeten als gemeente, wij moeten beducht zijn. Paulus waarschuwt u, hij zegt, door de bedriegerij der mensen. En hij zegt, indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast en niet bewogen wordt, zegt hij. Je moet niet bewogen worden, Colossense 1 vers 23. Dus niet bewogen in je boodschap. Je moet staan voor de zuivere prediking van het heilig evangelie. Dat moet je dus doen als ambtsdragers in je boodschap, zei ik, maar ook in je persoon. Je persoon. Ach, wie zijn wij? Wie ben ik? Denkt u dat ik ooit zou opgewassen zijn tegen die wind van leer? Denkt u dat wie dan ook dat zou kunnen, dat u dat zou kunnen? U kunt dat als kerkraad niet. U kunt dat als ambtsdragers niet in allerlei dingen. Wij kunnen dat niet onderscheiden. Weet u wat de Heer Jezus zei van Johannes de Doper? Hij was een riet, staat er, van de wind heen en weder bewogen. Moet je eens denken. Johannes. Johannes de Doper. Die zo groot was. En die zo sterk was. Hij was zomaar bewogen als een riet in de wind. Dat ben ik. En dat zijn wij. En dat bent u. En daarom moet de apostel het ons zo heel duidelijk zeggen. Zo heel sterk op het hart binden. Dat wij daarop bedacht zullen zijn. Dat we weten dat die gevaren er zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk. Kijk, daar gaat het om. Wij moeten in al deze dingen, wij moeten weten wat de waarheid is. Dat moet de gemeente weten. Dat moet het kleinste kind in de kerk weten, gemeente. Het kleinste kind in de kerk moet weten waar het uiteindelijk op aankomt. Het kleinste kind moet weten dat er een hemel en een hel is. Het kleinste kind moet weten dat er een God is en dat er een duivel is. Dat er licht is en dat er donkerheid is. Zijt standvastig, onbeweeglijk. Nee, natuurlijk, wij moeten dat niet houterig vasthouden. En wij moeten de dingen niet op een manier voorstellen die allemaal tegenzin oproept. Je moet dat zelfs wel op een soepele wijze doen. Maar u moet van uzelf, u moet van de kerk, u moet van de predikers weten wat hun boodschap is. En u moet weten dat ze staan moeten voor de zaak die ze op zich genomen hebben. De laatste tijd zijn er nogal, u hebt dat misschien wel eens gehoord en gelezen van mensen, er zijn nogal eens mensen geweest die zijn eigenlijk gewoon omgevallen. Ik wil geen namen noemen, maar die zijn er wel. En die zijn op de radio bekend en die zijn nu heel anders. En dan moet je eigenlijk de vraag stellen, wie bent u nou eigenlijk? Welke persoon bent u? En dan blijkt dat men zoveel dingen heeft ingeslikt. En dat men zoveel dingen erbij bedacht heeft. Dan zeg je, ja, wat moet de mens, wat moet de gemeente daar nu van denken? Als de Heer Jezus dat nu eens gedaan had. Als de Heer Jezus nu eens terwille van de mensengemeente, weet u, als hij nu eens terwille van de mensen zijn woord had veranderd. Dan was het kruis voor hem niet nodig geweest. Dan had hij niet behoeven te lijden en te sterven. Dan stond hij voor de prediking die heel modern flexibel was. En als Paulus dat nou gedaan had. U moet het niet accepteren, ook in deze tijd niet, dat wij omslaan. Ook in de kerk slaan zoveel mensen om. Ook in ons midden, waar dan ook, christelijk gereformeerd en andere kerken en gemeenten. Er is zoveel waarvan je moet zeggen, ach, alles is in beweging, alles stroomt. Maar Paulus zegt, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk in het werk des Heren. En ik hoop dat wij dat van hem mogen verstaan en dat we mogen weten dat we naar dat fundament toe moeten. Wat zal men dan antwoorden, de bode des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft. Opdat de bedrukte zijns volks daarin een toevlucht zouden hebben. Daar bent u wel bij. Daar vaart u wel bij. O geliefde, als u mag weten dat er een vaste waarheid is. Als u mag weten dat er een zeker medicijn is. Als u mag weten dat er een betrouwbare zaligmaker is. Als u mag weten dat er een heilig evangelie is. Als u mag weten dat de Heere zegt en dat Gods knechten zeggen. Alzo zegt de Heere, Heere, dat hoge huis van Sion, dat staat onbeweeglijk vast. En dat wordt niet bewogen door allerlei wind van leer. Maar zal dat mogelijk zijn? Wat is er in Nederland al niet omgeslagen? En wat is het al niet gaan waaien in de kerk? En wat zijn er al niet allerlei arglistigheden in de prediking tot ons gekomen? O, dan moeten wij de woorden van de apostel tot de onze maken. Wees standvastig, onbeweeglijk. Wel, zo moeten wij staan in onze overtuiging. Zo moeten wij staan in onze prediking. Met liefde en met uiteindelijk wat ze in Zeeland zeggen. Sevis tranquillus in undis. Dat wil zeggen, vast in de woedende baren. Die overtuiging spreekt Paulus hier uit. Dus hij heeft het over hun overtuiging. Dan spreekt hij tenslotte ten tweede ook over hun arbeid. Want dan zegt hij, jullie moeten dus standvastig zijn, onbeweeglijk. Maar je moet ook altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Altijd overvloedig. Dat is dubbelop. Dat is twee keer. Twee keer zegt Paulus, als jullie je werk doen, dan moet je, doe er maar wat bij. Laat het maar overvloediger zijn. Dat zegt hij ook tegen Timotheus, dat zijn arbeid steeds meer moet toenemen, dat de overvloed van het evangelie steeds duidelijker naar voren moet komen. Dus zij moeten altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Hebben ze nooit vakantie? Nee, nooit vakantie. Absoluut niet. 24 uur op de dag. Altijd bezig, Paulus. Altijd actief zijn in dat koninkrijk Gods. Jawel, zo zegt Gods woord het. En zo wordt het ons voorgesteld. Ik kijk even naar de echtgenoten van onze broeders. En misschien zou je een beetje schrikken en denken, wat gaan wij nou beleven en hoe zal het nou gaan met mijn man straks? Wordt er zoveel van hem gevraagd? Jazeker, daar wordt ontzaglijk veel van hem gevraagd. En u moet er zeker ook van uitgaan dat er een zware claim op hen is gevallen. Ook deze middag als zij hun ambt aanvaarden. Geen vakantie, geen rust. Jazeker, ik kom er nog op terug. Maar Paulus zegt hier deze middag, en u zult in de uitwerking wel bemerken wat dat betekent. Je moet altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Dat werk des Heren, wat is dat? Dat is een min of meer bekende uitdrukking uit Gods woord. Het werk des Heren leest u in de Bijbel, in het Oude Testament, als het werk dat de Heren zelf doet. Gelukkig, gelukkig. Stel nou toch dat het alleen maar het tweede was wat straks komt, dat wij dat werk des Heren moeten doen. En dat ambtsdragers dat moeten doen. Maar het is heel duidelijk, zonneklaar geliefde, ook in Gods woord, in het Oude Testament, dat grote werk des Heren, wat Hij gedaan heeft, daar begint het mee. En dat grote werk des Heren, dat is een heerlijk werk. Dat is een zondaar uit de dood tot het leven brengen. Dat is de kerk formeren uit de nietigheid en de ellende, uit hetgeen niets is tot de heerlijkheid Gods. Het werk des Heren, dat was die machtige, die heerlijke schepping. De schepping waarin wij mogen zien dat de Heere deze aarde heeft gegrondvest. Maar dat is ook het werk van de herschepping. Die uitdrukking heeft vooral te maken, klinkt vooral op als het volk Kanaan heeft ontvangen. En dan zegt bijvoorbeeld Jozua en meerdere en Mozes, dan spreken zij over dat grote werk des Heeren dat de Heere hen in dat land gebracht heeft. Als ik over dat grote werk des Heren breng, spreek zoals het hier ook staat, het werk des Heren, dan denk ik niet aan wat wij mensen doen. Dan denk ik er niet aan wat wij mensen misschien zouden kunnen voornemen. Dan zie ik de man van smarten, de knecht des Heren, uitroepen. Ik hoor hem op Golgotha en hij zegt het is volbracht. Die taak, die opdracht die hij moest volbrengen. Dat werk des Heren, dat is afgekomen aan Gods kant. En dat werk van de Heren, daar hoef ik helemaal niets aan toe te voegen. U ook niet. Dat werk des Heren is volkomen. En dat is 100% volmaakt. De weg des Heren is doorlouterd. En hij is een schild degene die op hem betrouwen. Wat is dat een voorrecht. Dat wij van vrije gunst mogen spreken. En dat het is het werk des Heren. Oh, daar komt geen zucht van mij bij. Er komt geen nagelschrapsel van mij bij, zoals ze zeiden tegen Hendrik de Kok. Daar komt niet een traan bij, daar komt niet een gebed van mij bij. Daar komt niet een... Nee, niets van de mens. Het is alles uit genade. Het is uit genade zalig geworden. Dat is de kracht van de kerk. Dat is de hoop van de kerk. En dat is de toekomst van Gods volk. Dat werk des Heren, zoals het daar is, vastgesteld en vastgelegd in de bediening van de Heer Jezus Christus. Een drie-enig God is arbeidzaam, is werkzaam tot dat grote werk. Dat is dus de eerste betekenis. De eerste betekenis is, gemeente, dat wij verstaan dat de mens niets toevoegt aan dat werk der zaligheid. En dat het alles ligt in de doorboorde middelaarshanden van de zaligmaker. Dat moet Gods kerk leren. Dat weten ze niet. Daar hebben ze hun leven lang voor nodig. Want zij menen altijd weer daar zelf van alles aan te moeten toevoegen. Hun geloof, hun actie, hun, noemt u maar op, hun bevinding, hun tranen, hun bekommering, hun gestalte. Maar het staat hier kostbaar en heerlijk. Het staat hier duidelijk het grote werk des Heren. Mozes zei, ziet wat de Heere heden aan u lieden doen zal bij de Rode Zee. Dat is dus het werk wat God afgemaakt heeft. Is dat niet een troost? Een troost voor u, voor mij, dat de Heere dat gedaan heeft en dat de Heere zelf de laatste hand eraan gelegd heeft en dat Gods kerk vaststaat in dat werk der zaligheid. Vanuit dat werk Gods komt nu toch ook die roeping, die roepstem van Paulus, nou moet u ook altijd overvloedig zijn in dat werk des Heren. En u begrijpt wel, ik kan niet over het werk van een mens gaan praten als ik niet eerst sterk en krachtig in uw gedachten heb gelegd dat God van de hemel, God drie enig, dat Hij zijn werk afmaakt zonder ons, niets van de mens. Vrije genade. Maar dat wil niet zeggen dat wij nu toch ook niet als mensen geroepen worden om in ons leven dat werk des Heren ook zelf weer ter hand te nemen. Om als het ware onder God en in de schaduw van de zaligmaker, om nu ook onze zaligheid te werken met vrezen en beven. Hier, als hier nu staat, wees overvloedig in het werk des Heren, dan gaat het ten eerste om de ambtelijke dienst. De ambtelijke dienst, daar moeten wij overvloedig in zijn. Dat moet toch wel, gemeente? Denk je ook niet? Je vindt het toch jammer als allerlei mensen in onze tijd, als die steeds maar minder gaan doen, als een dokter wat minder doet, niet meer zo actief als vroeger, en als allerlei andere dingen soms maar bij de voornemens blijven steken. Je wilt toch graag dat ook in de maatschappij, dat de mensen inderdaad leven bij dat woord, mag het wat meer zijn. Dat moet u dan ook maar van een ambtsdrager verwachten. Dat zegt Gods woord ook. Als ze op huisbezoek komen, dan moet je maar niet op de klok kijken en zeggen, wel, wanneer gaan ze weer? Maar dan moet u maar denken, wel, die mensen die hebben de opdracht overvloedig te zijn. Overvloedig, die moeten altijd staan voor hun zaak. En ze moeten eigenlijk wat meer geven dan wat je zou kunnen verwachten. Ach, zo was het vroeger wel eens in de kerk. Als er gepreekt werd en als de zalving van Gods geest door de banken ging. En als er afnemers waren, en ik hoop natuurlijk, u weet dat wel, ik hoop dat dat nog wel zo is, maar daar hoor je niet zoveel meer van. Maar als er dan afnemers waren en als er mensen waren die bedouwd werden met Gods geest, dan schrokken ze ervan. Heb je het ook wel eens meegemaakt? Dan schrokken ze ervan als die dominee amen zei. Dan hadden ze daar nog heel niet op gerekend. Zo gingen ze daarin op. En u weet wel, in de dagen van de afscheiding, toen de mensen uren liepen om een preek, een rechte verkondiging te horen, wat konden die mensen ademloos onder het woord zitten. Nu gaat het niet om de tijd, dat begrijpt u wel. Maar het gaat om die overvloed, niet alleen wat het horloge betreft, maar ook als het daarover gaat dat we zeggen wel, ze moeten in hun onderwijs bijvoorbeeld, kijk, ook in de prediking, ze moeten in hun onderwijs uitputtend bezig zijn. Ze moeten in dat onderwijs als het ware de onderste steen bovenhalen. En ze moeten die volle raad Gods verkondigen. Daar moeten ze overvloedig in zijn. Dat moeten ook de broeders zijn in de kerkraad. Ze moeten de overvloed daarvan bedenken. In onze tijd gaan we zo steeds meer zoeken naar dingen. Het wordt zo afgezwakt. Het wordt zo verminderd, weet u wel, de kracht van de kerk. Soms denk je, wat blijft er nog van over? Ik denk niet alleen aan lege kerken, maar ook aan lege preken en aan zoveel andere dingen. Maar hier mogen wij zien en geloven en weten dat Paulus althans de rechtgeaarde dienaar houdt aan dat wees altijd overvloedig in uw ambtelijke bediening, in de dienst voor het koninkrijk Gods. Dat is het dan. Altijd overvloedig. En ik zei zo even, geen vakantie, nee. En alle dagen, ja. Als u bedenkt dat het niet alleen is dat zij, dat is ook heel belangrijk, dat ze niet alleen overvloedig moeten zijn in die ambtelijke dienst, maar ook in elk goed werk. In alle goede werken. En kijk, dan krijgt u toch een andere gedachte. Dan wordt het zo ook thuis. Daar moet u om denken, allemaal. Ook thuis. Als u een gezin mag hebben, dan is het heel belangrijk dat u dat werk des Heren niet alleen zoekt in de gemeente bij de mensen. Dat u dat niet alleen zoekt in lange vergaderingen. En dat u dat niet alleen zoekt in allerlei dingen die, nou ja, die in het ambtelijke leven een gezin misschien wel uitzuigen. En de kinderen doen zeggen, is vader nou weer niet thuis? Is hij nou weer weg? Ach, we hebben dat wel meegemaakt, natuurlijk ook zelf wel. En mijn vrouw heeft er ook vaak tegen me gezegd, en mijn kinderen ook wel. Maar als wij nu goed bedenken, dat werk des Heren, gemeente, dat is ook voor die broeders als ze thuis zijn. En dat is ook als ze op hun werk zijn. En dat is ook als ze vakantie hebben, gelukkig. Ook dat mag er wel zijn. Wij mogen ook rusten op Gods tijd. Het werk des Heren. Dat moet een kind van God toch altijd doen? Als je nou getrouwd bent, dan ben je toch 24 uur per dag getrouwd. Dan kunt u ook niet zeggen, ja maar, ik heb toch wat uren voor mijzelf. Dan ben ik even buiten mijn huwelijk. Zo kan dat toch niet? En de Heere zegt dat ook in zijn woord. Je moet altijd overvloedig zijn. Dat betekent, u staat altijd in dat koninkrijk Gods. Oh, wat zou het vreselijk zijn als een avondmaalganger zondags aan het avondmaal zit en op de donderdag, of noemt u maar op welke dag ook, dan is het dan zo, dan is die eigenlijk niet te herkennen. Dan is het niet dezelfde persoon als die zondags in de kerk is. Wat zou het toch vreselijk zijn als dat zo zou zijn van onze dienaren des woords. Als wij op die wijze met de dingen zouden omgaan. Wij moeten altijd God dienen. We hebben het vanmorgen gehoord, hè, dat alleen. Nooit gemengd met iets anders. En zeker, we hebben het ook vanmorgen gezien, dat is een onmogelijkheid. Altijd overvloedig. Maar Paulus was het ook wel. Paulus was absoluut overvloedig in dat werk des Heren. En hij stond daarvoor. Maar dan is het ook niet meer alleen dat ik naar de kerkraad moet zien. Dan moet ik ook naar u kijken. En dan kan ik niemand van u overslaan. Dan moet ik van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes zeggen, als we iets van de Heren in ons leven hebben ontvangen, dan moet ik zeggen wel, dat werk des Heren, gemeente, dat moet ook in uw leven overvloedig zijn. En dat is toch voor ons allemaal wel een heel schokkende zaak. Dat is nooit genoeg. Dat wil niet zeggen dat je dus altijd maar in de kerk moet zitten of altijd maar in de Bijbel lezen, jongens en meisjes, dat niet. Dat betekent dat ook niet. Maar de kwaliteit, kijk, de kwaliteit voor de Heere, is nooit genoeg. Als wij gepreekt hebben, als we duizenden malen, noem maar op, gepredikt hebben enzovoorts, en al zouden we nog zoveel gedaan hebben, ik kom straks op Paulus terug, dan moeten wij toch, dan zegt de Heere, wel, gezegd, inderdaad een onnutte dienst zegt in uzelf. Bij alles wat een mens dan doet. Dus wij alle zoals we hier staan, wij staan alle, daar houdt God u aan. De Heere houdt u aan dat werk des Heeren. U moet daarin overvloedig zijn. U moet overvloedig zijn in de bekering. Dat is niet iets wat één keer gebeurt. Maar die bekering gaat door. U moet overvloedig zijn in tranen. In de bewogenheid met het Koninkrijk Gods. Overvloedig zijn in de ernst van het evangelie. Dat moet niet terneergedrukt worden. Dat moet niet minderen. Maar dat moet juist bijbels gezien, dat moet juist toenemen. Paulus zegt het tegen Timotheus, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Kijk, daar gaat het om. Altijd overvloedig in het werk des Heren. En natuurlijk, als wij deze dingen zeggen, dan zullen we allemaal denken, ach, wij kunnen dit wel zeggen, maar we kunnen het zelf uiteindelijk niet uitrichten. Maar als we dat streven, als we die begeerte maar mogen kennen, dat ik in het huis des Heren mocht verkeren tot in lengte van dagen om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, u en ik, wij zijn ver onder de maat. Wij leven, en dan ga ik voorop, ik leef ver onder de maat van de genade Gods. Zo'n beetje. Zo weinig, eerlijk waar. Daar kun je zo weinig van beleven. En er is bij de Heer zo oneindig veel meer. En er is zo'n overvloed. Je kunt met een emmer toch niet de oceaan leegputten. Wel, zo is het nu ook met dat werk des Heren. Zoveel, ach, en wat zal Gods volk als ze eenmaal op de stranden van de eeuwigheid staan. Wat zullen ze dan weten dat ze in zichzelf er niets van terecht gebracht hebben. Ik hoor het mijn vader nog zeggen, toen het ging over die ambtelijke dienst, dat zei hij toen hij ging sterven. Toen zei hij, ach jongen, daar maak ik niks, daar breng ik niks van terecht. Die man, die had ook niet meer. Het was hem ook uit de handen genomen. En gelukkig, als dat zo is, als de Heer op zijn tijd het ook uit je handen neemt, maar het is ook gelukkig als je het nog in handen mag hebben. En als je weten mag door Gods genade, wij moeten daarin toenemen. En dan dwars, geliefde, tegen de stroom van onze tijd in, waarin het allemaal zo, wees eerlijk, het wordt allemaal zo minder en het wordt zo kwalitatief allemaal ook zo onder de maat. Dwars daartegenin, hou het aan en houd het vol. Altijd overvloedig zijnde. In het werk des Heren, hoe is het pijl van uw geestelijke beleving? Als u iets kent van de Heer Jezus Christus, is het dan zo in uw leven dat u die maat, die ontzaglijke maat van zijn liefde mag verstaan en dat u daaruit leven mag? U zult onmiddellijk tegen me zeggen, ach man, had ik dat maar meer, wist ik daar maar meer van. En als ik u vraag, kent u dat wenen, de droefheid over de zonde, over de schuld in uw leven, zou dat niet nodig zijn, wij die een arglistig hart hebben, onze zonden zijn als het zand der zee, zouden wij daar geen smart over moeten hebben? Zou die smart niet moeten toenemen door de kracht van Gods genade? En als we dat nou nog niet kennen, als we daar nog een vreemdeling van zijn, dan kent u dus niet het werk des Heren, dan kent u alleen uw eigen werk. Het werk van een mens. En dat werk van een mens dat vergaat met de handbomen van het graf. Dan zal het eenmaal, gemeente, dan kan het op je steen staan. Wat in Duitsland op die steen stond op het kerkhof. Ik heb het wel eens genoemd, vergebens, te vergeefs. Dan is alles voor niks. Dan heb je je kinderen opgevoed voor niets. Dan heb je in de kerk, je bent in de kerk geweest, uiteindelijk voor niets. O vreselijk om je oordeel te horen. Je hebt een Bijbel in je leven gehad, gelezen, misschien wel stuk gelezen, en dan toch nog omkomen. Dan is het allemaal het werk der wet. Dan heeft het geen grond in het werk des Heren. Maar gelukkig, gemeente, dat de Heren ons de weg wijst. En dat de Heren ons ook vanmiddag zegt, ik heb dat werk volbracht. En dat werk wil ook u ten goede komen. Dat werk wil ook u zegenen tot in der eeuwigheid. Dus hun overtuiging moet sterk staan, ten eerste. Hun arbeid moet overvloedig zijn, ten tweede. En dan ten derde, dan kom ik tot hun loon. U zou het ook wel anders kunnen noemen, hun moeite. Want dan staat er, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Werk en arbeid zijn twee woorden die natuurlijk wat op elkaar lijken. Maar weet je wat hier staat? Hier staat een woord en dat betekent hun moeite. Hun werken, hun moeiten volgen met hen. Hier staat, en dat is iets voor de kerkraad, maar dat is ook iets voor ouders, dat is iets voor predikers, als die weet dat uw vermoeiende bezigheid niet ijdel is in de Heere. En ik denk dat je er allemaal wel eens moe van geworden bent. Dat je allemaal wel eens bij de pakken neergezeten hebt om te zeggen, och, wat is het een zware last. Tegenwoordig zouden ze zeggen, wat een zware klus om in het ambt te staan. Gemeente van Damwoude, weet u dat? Weet u dat? De zwaarte, de ernst van het ambt om de gemeente te leiden. Of weet u dat niet? Of staat u aan de kant en zegt u wel, ze konden het wel eens wat anders doen. En het kon wel eens wat beter. Dat zou toch vreselijk zijn. Als dat zo zou zijn. Als we zo, hier staat hun vermoeidheid. Wel, ieder die de Heere dient ambtelijk, die weet dat ook wel. Die weet wel dat er ontzaglijk veel vermoeidheid bestaat. Ook in het dienen van, hoeveel predikers zijn in onze tijd soms niet overspannen met een burn-out en noemt u maar op. En zo kan het ook in de kerkraad gaan. Hoeveel zijn er in uw eigen midden niet geweest? Die misschien toch ook wel gedacht hebben, wel, ik kan dit werk eigenlijk niet aan. In de geschiedenis zijn die er ook in de kerkraad, in mijn tijd ook. Die zijn er vele geweest. Een vermoeiende bezigheid. Och, niet als u denkt, ze zitten daar in de bank vanmiddag. Dan is het niet zo vermoeiend. Maar wel vermoeiend als zij beseffen dat ze hun taak doen in eeuwigheidslicht. Als zij zouden beseffen, dat moet toch eigenlijk wel zo zijn, dat zij eenmaal rekenschap moeten afleggen van wat ze gesteld en gezegd hebben in hun ambtelijke leven. Dan is het heel vermoeiend. Dan zou een mens er wel overspannen van kunnen worden. Dan heb ik het nog niet eens over allerlei andere dingen. Die knecht des Heren, de Heere Jezus. Ach, die heeft de Zonen Gods. Hij heeft geklaagd. Ik heb te vergeefs gearbeid en ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. En dat zullen we zo menigmaal moeten zeggen. En dan hebben we het meeste last van ons eigen vlees. Zeker. Dan hebben we het meeste te stellen met onze eigen tegenkanting. Het meeste omdat we zelf zondaar zijn. Omdat we ook maar zwak, nietig materiaal zijn. Daar hebben we het meeste mee te stellen. Maar uiteindelijk zal het dan ook zo zijn, gemeente. Als hier staat, Paulus zegt, uw arbeid, uw vermoeiende bezigheid is niet ijdel in de Heere. Al Gods knechten hebben daar iets van beleefd. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien. Zo God zijn hulp aan het werk ons zegt, vergeefs, o wachters, is uw vlijt. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. Dat is toch eigenlijk wel iets wat in de gemeente toch wel bekend is. Uw werk, wat kan het ook zwaar zijn. Wat zijn er ook mensen die een taak hebben in de maatschappij, die misschien bij zichzelf moeten zeggen, ja, het is toch wel heel moeilijk. Als ik kijk naar allerlei taken, bijvoorbeeld in het onderwijs, en als je denkt in zoveel andere dingen waarvan je zegt, ja, daar moet toch wat gedaan worden. Leerkrachten voor de klas. Tegenwoordig, wat zijn er niet een drukkende lasten, wat een verantwoordelijkheden. Een moeder in het gezin die misschien op een bijzondere wijze, op een rechte wijze, haar gezin, haar kinderen wil opvoeden. Wat kun je daar ook als moeder niet moe van worden? En dan kun je niet moe worden van al de taken en de plichten en de agenda-drukte die je omgeeft. Dus in die zin is dit in de kerk niet zo dat je moet zeggen, wel, daar is het nu heel bijzonder. Maar in de kerk, dat moet u mij wel toegeven. In de kerk is het wel zo, als u als moeder de tafel dekt en u ziet dat ze de tafel leeg eten, dan bent u tevreden, dan zegt u wel, ik heb niet voor niks gekookt. Maar als Gods knechten, als ouderlingen, diakenen, als die de gemeente leiden, dan zien ze dat resultaat niet altijd. Als wij vandaag de tafel gedekt hebben voor de gemeente om te eten en te drinken van het manna dat verborgen is, dan kunnen wij in het ambtelijke leven niet altijd zien dat er ook een afname is geweest. We hebben het wel. Natuurlijk kun je dat merken en gelukkig als je dat mag weten en ondervinden. Wel, dan voel je dat er toch meegedacht wordt. Maar die vermoeidheid in het Koninkrijk Gods, zeker in onze tijd. Die ontzaglijke, ik las deze week, u hebt het ook in de krant kunnen lezen. In Utrecht, in de stad, toen de grote kerken plotseling in een paar jaar tijds leeg liepen. Toen waren er professoren van Rudler Lekkerkerker. En het stond zo in de krant. Die wisten er geen raad mee. En die man die schreef, ze zijn aan een hartkwaal doodgegaan. Van verdriet. Van ellende. Ik denk, gemeente, dat zijn er velen, ook in onze tijd, van diepe smart. Van weemoed. Van ellende. Uiteindelijk het graf ingegaan. Omdat ze al maar zagen dat ze met alles wat ze gedaan hebben die kerk niet konden vasthouden. Wij kunnen het niet. We moeten wel arbeiden alsof wij met al onze krachten dat zouden kunnen. Maar ach, onze vermoeidheid kan groot zijn. En dan is het een zegen dat Paulus zegt, ach jullie, vermoeiende arbeid is niet ijdel in de Heere. De Heere houdt vast. En in het hoofdstuk, dat heb ik u ook gezegd, in het hoofdstuk zegt hier Paulus, als waar is wat sommige mensen in de gemeente van Korinthe zeggen, dat er geen opstanding der doden is. Wel, hij zegt, als dat zo is, dan is onze prediking ijdel, dan is ook uw geloof ijdel, dan zijn wij valse getuigen Gods, dan is het zo dat verloren zijn die in Christus ontslapen zijn, dan is alles vergeefs. Gemeente, als de kansel het woord, als de prediking valt, dan valt er meer, dan valt u ook. Onherroepelijk. Als de zuiverheid van het woord Gods, als die zuiverheid tenslotte ondergaat, dan zinkt heel Nederland weg in de kloof van verlorenheid en duisternis. En dat zien we allemaal. En daarom is het nu zo'n heerlijk voorrecht dat Paulus zegt, ga niet een steen uit de muur halen. Ze zeiden in Korinthe, die opstanding der doden, dat kunnen we ons niet voorstellen. Verder geloven wij alles. In onze tijd wordt ook wel gezegd, de schepping, nou ja, dat is nu wat anders geworden, maar verder geloven wij alles. Maar één steen uit de muur, u weet wat er gebeurt. Het staat er heel duidelijk, maar Gode zij dank, die ons altijd doet triomferen en de overwinning geeft in Jezus Christus, door de kracht van het kruis van Christus. Ach, dat kruis, dat had fundament, dat stond vast. En laten wij, als arbeiders in dat Koninkrijk Gods, laten wij erop uit zijn om dat kruis van Christus op te richten, om het vast te houden, om te weten, de Heere kent degene die de zijne zijn, nu en tot in der eeuwigheid. Amen.